BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 75 van de invasie. En de dag dat Rusland de overwinning op de nazi's viert, met een militaire parade en een speech natuurlijk van de president, waar we met spanning naar uit hebben gekeken. Arend-Jan, wat kregen we te horen?
Nou, Poetin had drie opties vandaag. Het eerste was van, nou, ik ga die oorlog een beetje afblazen, maar dan zou hij zijn falen hebben toegegeven. Het tweede was, ik ga gewoon de troepen en de natie rallyen, dus bijeenroepen en aanmoedigen en verder geen veranderingen. En de derde was escalatie, hè, met mobilisatie en met kernwapens. Hij heeft heel duidelijk voor het tweede gekozen. Dus gewoon het oude verhaal van die inval was nodig om een westerse aanval te voorkomen. En ook het hele denazificatieverhaal zit er ontzettend in. Hij vecht dus tegen de fascisten. Hè. Hij praat dus niet over mobilisatie, niet over overwinning. Hij praat ook niet over het gebruik van kernwapens. Hij verklaart het Westen niet formeel de oorlog. Hij zei ook helemaal niks over het verloop van de invasie. Ja. En wat heel interessant is natuurlijk, hij praat dus over het fascisme. En dat doet Zelensky eigenlijk ook. Het is eigenlijk heel interessant. Hè. Maar ja, als mensen over fascismebestrijding gaan praten, dan is er dus helemaal geen compromis natuurlijk meer mogelijk. Hè. Dus er zitten weer aan alle kanten muurvast. Maar dat had natuurlijk wel veel erger gekund als hij wel was gaan mobiliseren. Maar dat durfde hij kennelijk niet aan.
Hij zei dus vooral veel dingen niet.
Ja, daar komt het een beetje op neer.
Ja, dat vond ik ook het meest opmerkelijke hoor hiervan. Hij wil dus kennelijk geen escalatie. Hij wil dus kennelijk niet het risico lopen dat hij in oorlog komt met de NAVO, dan wel met de Verenigde Staten. Daarmee doet hij eigenlijk hetzelfde als Biden. Hè. Biden die kijkt heel goed wat er iedere keer gebeurt als hij weer een stapje neemt op die escalatieladder. Hè. Dus iedere keer worden de zwaardere wapens gestuurd. Iedere keer wordt alweer duidelijk dat ze nog veel meer betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij het hele targetingproces. Het aanwijzen van doelwitten dan men dacht. Dus die inlichtingenvoorziening van Oekraïne. Die wordt niet aan de grote klok gehangen. Dus Biden doet er alles aan om het niet te laten escaleren tot een oorlog. Maar interessant genoeg, dat doet Poetin dus nu ook niet. En er is een ander punt die denk ik verschrikkelijk belangrijk is. En dat is dat hij, denk ik, omdat hij niet tot de mobilisatie heeft besloten, dat is denk ik het allerbelangrijkste wat hij niet heeft gezegd. Dat hij de mogelijkheid heeft om met de huidige troepen zijn beperkte doelstellingen te halen. En ik heb nog eens even heel goed naar de kaart gekeken. Ik heb hier en daar nog eens een keer wat gemaild en gezoomd met collega's. En die delen die mening. Die denken ook inderdaad dat hij in staat moet zijn, zeker nu de weersomstandigheden wat gunstiger worden, met name in de Donbass, om die hele Donbass gewoon te pakken. En als je kijkt wat er de afgelopen dagen is gebeurd, dan heeft hij weer flintertjes toch weten te veroveren. Popasna is veroverd. Dat ligt een beetje boven Donetsk ligt dat volgens mij. Hij is in staat om, dat is ook zo'n verschrikkelijke naam, Severodonetsk te omsingelen. Dus hij boekt wat kleine resultaatjes. En als hij straks echt helemaal zijn commandovoeringssysteem op orde heeft en de weersomstandigheden worden beter, dan zou hij wel eens een keer kunnen doorpakken. En dat moet kunnen met de huidige met de huidige troepen die hij heeft. En zeker nu die Mariupol helemaal onder controle heeft, kan hij zijn troepen ook van zuid naar noord naar de Donbass dirigeren. Nou, dan kan hij gewoon de overwinning uitroepen.
Ja, en een Franse expert die gaf nog een alternatieve uitleg. Die zei van, ja, op zo'n feestdag ga je geen totale mobilisatie uitroepen. Maar dat zou dus nog in een later stadium wel kunnen. Hè? Net zoals dat kernwapen. Dat moet het gewoon open houden.
Ja, maar kennelijk is het niet nodig, Arend-Jan, op dit ogenblik. Ja. En ik heb net een reden daarvoor gegeven. Ik hou mijn reden echt voor een betere. Als iemand die heeft. Maar dit is wat je nu wel ook ziet bij de collega's. Die denken er inmiddels ook zo over. Ook met inclusief berekeningen. hoeveel bataljons dan wel brigades hij nodig heeft, Zelensky, om een tegenoffensief tegen Rusland in te zetten. Ja, die heeft hij niet op dit ogenblik. En daar zit echt een groot probleem.
En het stomme is natuurlijk ook, hij moet eigenlijk snel zijn. Want als hij lang wacht, over een maand zijn al die nieuwe wapens misschien aangekomen.
Exact. Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ja. Hey, en dit is dan allemaal hardware. Maar veel hangt natuurlijk ook gewoon af van wat er in het hoofd van Poetin omgaat. En nu treed ik misschien een beetje buiten jullie vakgebied, namelijk meer in de psychologie. Maar hoe lezen jullie nu wat... Hij is dus voorzichtig kennelijk. En misschien op zijn manier toch ook nog wel rationeel. Door nu sommige dingen niet te doen?
Ja, en hij is consequent. Hij is consequent. Ja. Wat interessant is, is dat hij zegt van... Rusland heeft een preemptieve aanval georganiseerd. Preemptief, dat is jargon voor een aanval die je uitvoert. Als je denkt dat een aanval door Oekraïne, de NAVO, aanstaande is, dan ben je bezig met een preemptieve aanval. Dus dat is redelijk consistent met wat hij eerder heeft gezegd. Hij zei van, ik verwacht de westerse NAVO-agressie vanuit Oekraïne. En dan komt hij met een hele serie redenen waarom dat het geval is, namelijk de bewapening van de Oekraïnse strijdkrachten. Op dat moment heb je natuurlijk toch wel een reden te pakken waarmee je aan de Russische bevolking kunt duidelijk maken wat hier aan de hand is en dat je geen andere keus had.
Ja, maar trappen die daarin? Is dit ook voor Russen een geloofwaardig verhaal?
Ja, die trappen daarin. Ja, zeker. Want je bouwt dus, terwijl je de controle hebt over de media, een narratief op waarbij je enorm bedreigd wordt en waarin je geen keuze had om iets te doen.
Het gekke is wel dat er is weer zo'n poll geweest van Levada. Hè? Of dat allemaal betrouwbaar is, dat weten we niet. Daarin staat 39% van de Russen heeft geen aandacht voor die oorlog.
Nou, exact. Ja, en dus daar hoef je al niet druk mee om te maken.
Ja.
En dan moet je dus wel druk maken om dat andere deel van de bevolking, bijna 2/3... Nou, een hele hoop mensen lezen alleen maar de staatsmedia en kijken alleen maar naar de staatstelevisie.
Ja.
Die heb je sowieso in je zak. En ja, we horen ook helemaal niets meer van protesten. In het begin was dat wel het geval, maar die zijn allemaal de kop ingedrukt. Dus het antwoord is, dit verhaal, dat beklijft.
Maar het kan ook dat die 39% zegt, ja, ik weet het niet zo, omdat ze weten dat wat ze wel denken niet mogen zeggen.
Klopt, maar die gaan dus ook de straat niet op. Hè? Ja. Dus dit kun je gewoon zo doen in een dictatuur.
Ja. Nog even op Hugo's vraag. Dat is toch wel belangrijk. Gewoon over de mentale staat van Poetin gaat het er eigenlijk dan. Hè? Je zou misschien deze redenering kunnen opzetten. Zijn aanval op Kiev was echt totaal onverantwoordelijk en zeer onbeheerst. Hè? Ja. Nu zien we eigenlijk voor het eerst een beetje beheersing. In de vorm van, hij begrijpt dat het onverstandig is om te mobiliseren. Omdat dan krijgt hij het hele volk tegen zich. Hè? Hij verklaart het Westen ook niet de oorlog. Met dat verhaal van die preemptieve aanval is echt goed bedacht door de spindokters. Dat heeft die benzine-element. En ook niet meer dat gewapen kletteren met kernwapens. Ik vind dat we voor het eerst een beetje een beheerste Poetin zien.
Nou ja, kijk, als het klopt wat ik zeg, hè, dat moet alleen nog maar bewezen worden. Het is echt een hypothese met de kennis van nu. Ik zeg het er nog maar eens een keer bij. Ja, dan zou je kunnen verwachten dat wanneer hij die beperkte doelstellingen heeft bereikt, namelijk de inname van de Donbass, ja, dan zou je kunnen aansturen op een staakt het vuren en dan heb je een hele andere situatie.
En dan hangt het van het succes van Zelensky af met de nieuwe wapens, of die ook bereid is om te onderhandelen. Hè?
Of hij, ja, en het hangt er dus inderdaad van het succes van Zelensky ook af, of dit scenario waarvan ik denk dat het plausibel is dat Poetin daarvan uitgaat. Of dat scenario bewaarheid wordt of niet.
Ja. Macron heeft ook een grote speech gehouden. Moeten we toch even aandacht aan besteden. Hij spreekt over een Europese politieke unie. Die term die kennen we wel uit de geschiedenis van de Europese integratie. Maar hij bedoelt er iets anders mee. Het is een Europese politieke unie van democratieën. En dan kunnen dus ook landen die geen lid zijn, kunnen dan meepraten, zoals de Oekraïne, want dat wordt in de komende 20 jaar geen lid van de EU, zegt hij erbij. En ook Engeland. Hè? Hij probeert dus een Europese politieke macht te organiseren. Mm-hmm. En verder zijn zowel Macron als von der Leyen zijn voor een verdragswijziging. Daarmee haal je dus alles overhoop. Dan komt alles op tafel ook weer. En met een inperking van het vetorecht en ook het initiatiefrecht voor het Europese parlement. Maar er is dus een non-paper van het Balticum. De Baltische staten, Zweden, Denemarken en Oost-Europa. Die geen verdragswijziging willen. Maar dat zijn 13 lidstaten. En dat is nog net geen blokkerende minderheid. Dus het is heel boeiend wat hier allemaal gaat gebeuren.
Hoe interpreteer jij dat, Arend-Jan, wat hier nu gebeurd is? Nou, want wat zou die verdragswijziging dan moeten behelzen?
Nou, ik volgens mij spreken zowel Draghi als Macron eigenlijk van een soort pragmatisch federalisme. Hè? Daarmee bedoelen ze dat ze eigenlijk gewoon kleine stapjes willen maken. En dat inperking van het vetorecht op buitenlands politiek gebied, daar is natuurlijk best een meerderheid voor te vinden. Althans, je moet dan Hongarije als het ware uitkopen. Maar die kans dat dat nu gaat lukken is helemaal niet zo klein. Een initiatiefrecht voor het Europese parlement is helemaal niet zo'n gek idee. Hè? Dan mogen ze zelf ook een wet indienen. Ze hebben nu die moeilijke samenwerkingsprocedure met de andere Europese Raad en met de Europese Commissie. Daar zijn we natuurlijk toch ver verwijderd van een idee van een Europese staat. Hè? Maar het zijn belangrijke pragmatische stappen. Wij zouden een afschaffing van het vetorecht op basis zouden wij zeer verwelkomen. Hè?
Ja.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, door die Oekraïne-oorlog is het mogelijk dat er stappen vooruit worden gezet. En zeker met de trio Draghi, Macron en Scholz. Dat zijn nou echt drie mensen die willen wel.
Ja.
Ja. Wopke kwam ook met een Twitter, maar hij zei van we kunnen beter moeten niet aan de achterkant beginnen. Daarmee bedoelde hij dus de verdragswijziging, maar we moeten gelijk al dingen doen. Mm. Maar hij was ook weer zo vaag geformuleerd dat hij alle opties openhield. Ik ben trouwens erg benieuwd hoor, wat het Nederlandse beleid gaat worden. Ja. Het kan best zijn dat Macron, Scholz en Draghi sneller gaan dan
zoals gebruikelijk.
Zoals gebruikelijk, ja. Maar dat non-paper van die 13 staat dus niet de Nederlandse naam onder. Hè? Dat is wel leuk.
Technisch allemaal. Ik had nog een vraag van Geert Vekkers, luisteraar die net een berichtje stuurde via Twitter. Van een, wat jullie betreft, waarschijnlijk enorme naïviteit. Maar van zo'n naïviteit dat ik hem ook al wel eens had gedacht. Namelijk, hallo Boekestein en de Wijk. Waarom bieden we Rusland niet gewoon NAVO-lidmaatschap aan? Het lijkt me dat dan alle problemen zijn opgelost.
Nou ja, dat is gebeurd. Die discussie heeft gelopen. Onder Yeltsin. Yeltsin heeft dat ook aangevraagd. Onder Poetin, in de eerste jaren van Poetin, heeft het ook gespeeld.
En bij Mitterrand, 80 jaren.
Ja, maar goed, even naar de Koude Oorlog. Hè? Dan zijn dit twee episodes die redelijk goed gedocumenteerd zijn. Poetin heeft het zelf ook nog een keer gememoreerd, een paar maanden geleden volgens mij. Ja, dat is niet gebeurd, omdat het is een heel praktisch iets. Rusland is gewoon te groot om geïncorporeerd te worden in zo'n NAVO.
Hoezo?
Het gewicht van zo'n land is gewoon te groot. Dan zou je dus twee leiders krijgen binnen de NAVO. Dan krijg je gewoon shit binnen de NAVO. Dan komen beide landen binnen de NAVO met elkaar op rampkoers.
Kan iedereen ruzie maken binnen de NAVO?
Ja, maar goed, daar hebben we al de OVSE voor. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Hmm. Daar komt ook nog een ander punt bij. Velen zien Rusland toch niet echt als een westers land. Het is orthodox, dus het past ook qua cultuur, qua geschiedenis past het niet binnen de NAVO. Het is echt een westerse club. Daar valt natuurlijk wel het een en ander over te zeggen, dat ook niet helemaal waar is.
Ja, Griekenland is er ook orthodox.
Exact. Maar dat zijn natuurlijk gewoon de redenen die eraan ten grondslag liggen. En ten derde speelt er natuurlijk toch het wantrouwen dat er altijd is geweest in Rusland en dat nooit weg is geweest.
Ja, tenzij ze lid zijn van de club. Dan hoef je het niet meer te wantrouwen.
Nee, want daar hebben we de OVSE al voor. Ja. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Daar liggen ook de Helsinki-richtlijnen aan de grondslag. En dat betekent feitelijk dat iedereen zich een beetje moet gedragen binnen Europa. En daar zijn ook allerlei regelingen voor, dat wanneer het uit de klauwen dreigt te lopen, dat je daarop kunt terugvallen. Maar dan moeten de landen die wel willen gebruiken. En helaas is Rusland het land dat ze het minste heeft gebruikt.
Ja, en weet je, de geschiedenis is hier interessant. De Gaulle sprak al over Europa tot de oeral. Hè? En dat werd dus in de jaren 80 door Mitterrand herhaald. Die wilde dus ook Rusland binnen een Europese, zeg maar, veiligheidsgemeenschap halen. Nou, vervolgens, wat is er nou gebeurd? De NAVO was eigenlijk helemaal niet agressief naar Poetin. Ook Poetin kwam er ook nog wel eens langs. We weten nog dat het goed ging. Hè? En op een gegeven moment heeft hij dus die omslag gemaakt. Hmm. Hij zegt zelf door die NAVO-uitbreiding. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat hij dus ontzettend de Russische identiteitspolitiek is gaan voeren. Hij is echt gaan geloven dat de Russen hele bijzondere mensen op deze aardkloot zijn. Dat meest christelijke natie van de wereld, hè? De Russische Orthodoxe Kerk. Kijk, als je die kaart gaat spelen, en die leidt helemaal tot die historische missie, ja, dan wordt dus oorlog onvermijdelijk.
Ja, het hele idee van het Europese huis, wat door Gorbachev is gelanceerd, hè, om een gezellig in één grote club, dat moest er ook toe leiden dat de NAVO zou worden opgeheven.
Ja.
Dat zou allemaal opgaan in één grote gezellige club. Nou ja, dat kun je niet in de internationale betrekkingen kun je dat verwachten van bijvoorbeeld de Amerikanen of de Britten of de Fransen die daarmee akkoord gaan. Omdat daarmee Rusland gewoon een te dominante positie zou krijgen in Europa. Dus dit soort constructies werken niet in de internationale betrekkingen. Omdat gewoon machtspolitiek de basis is, de kern is van de relatie tussen landen.
Hmm. Oké. Okay. Nou Geert, ik heb het geprobeerd, maar helaas.
Dat is de uitleg. Ja.
En ook de gedachte, Geert, dat door die NAVO-uitbreiding dat wij als het ware dit allemaal zelf veroorzaakt hebben, is echt een veel te gemakkelijke uitleg. Omdat namelijk, dan ga je dus voorbij aan die culturele visie van Poetin zelf en die historische missie. Hè?
Ja.
En dat zit ook heel erg in de Russische geschiedenis. Het is een soort combinatie van een minderwaardigheidscomplex en tegelijkertijd ook weer een superioriteitscomplex. Ze lijden altijd en ze moeten zich eeuwig opofferen. Ja, en als je dan dus het land wil mobiliseren, dan gebruik je dat dus. Hè, van ze zijn altijd achter ons aan, ze willen ons aanvallen. En daarmee kan die dus ook in zijn eigen land overeind blijven. Hè? Dus die politieke mobilisatie thuis is dus buitengewoon ongeschikt voor de stabiliteit in de wereld.
Nou.
Bedankt weer.
Volgens mij gaan we morgen weer verder, toch?
Ja.
Waarschijnlijk.
Na deze feestdag, de 75ste dag van de invasie.
Ja. Er was één lichtpuntje. We eren alle veteranen, zei Poetin. Dus ook de Fransen en de Duitsers en noem maar op.
En de Oekraïense.
En de Oekraïense, ja.
Houden we het daarbij.
Ja.
We zien elkaar morgen.
Morgen.
Hi, ik ben Mark Beekhuis en die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen, hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.